Geliefde gemeente, de prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte uit Genesis en Johannes. En Genesis 44 lees ik u voor het 32e vers. Genesis 44 vers 32, daar spreekt het woord van de Heere aldus: want uw knecht is voor deze jongeling borg bij mijn vader, zeggende: zo ik hem tot u niet wederbreng, zo zal ik tegen mijn vader alle dagen gezondigd hebben. En uit Johannes 10, het 15e vers. Johannes 10, vers 15. Daar spreekt het woord van de Heere aldus: gelijkerwijs de Vader mij kent, alzo ken ik ook de Vader. En ik stel mijn leven voor de schapen. Tot zover. Letten wij op plaatsbekleding. Wij hebben al gehoord, vorige week en de week daarvoor, die weg van de Heere God, die wonderlijke weg met mensenkinderen. En hoe hij iets wil openbaar laten komen van die borg. Die met zijn hart borg zou worden. En dat hij dat ook in die oude kerk de glanzen daarvan heeft laten schijnen. En iets van dat, van die gedachte van het offer, heeft laten functioneren onder het geslacht van Abraham. We hebben gehoord in kort hoe daar een breuk is gekomen in het huis van Jacob. Tussen de broeders onderling. Tussen de zonen en hun vader. En uiteraard, maar dat weten ze niet, hoe het daar verder mee gegaan is met die Jozef die zij als slaaf naar Egypte hebben verkocht. Ze mogen daar overheen geleefd hebben. Ze mogen geprobeerd hebben om over die breuk heen te stappen. Maar al zou het ons lukken, het lukt ons niet. Maar God, God die gezegd heeft: ik zal uw God zijn en de God van uw zaad, Abraham. God wil het niet. En de Heere wil ze bij elkaar brengen. Hij wil ze allemaal weer als één familie, één gezin, wil hij ze hebben onder de band van dat eeuwig onwankelbaar trouwverbond. Dat is een hele weg. Een weg vaak vol moeite en verdriet, van tegenheden, van zegen, van vloek, van voorspoed en van tegenspoed. Maar het einde zal toch zijn de glorie van God. Hij brengt na alles hen weer op het rechte pad. En hij leidt hun schreden naar een gewenste stad. We hebben gehoord, de Heer stapte niet overheen, over die breuk. En daarom, die Jozef die in Egypte was, zij wisten het niet, hij is hard opgetreden. Hoewel zijn hart vol liefde is, hij is hard opgetreden, want hij hunkert naar de vervulling van de hoop dat er in het hart van deze grote kerels, deze broers, die hem terwijl die om genade bad en smeekte verkocht hebben, hij hoopt dat er in hun leven iets gebeurd is, dat er iets veranderd is, dat ze ergens zacht zijn geworden. gebroken zijn aan de liefde en de ontferming van God. En daarom heeft die taal scherp gesproken. Hij heeft ze beschuldigd. En de broers zelf, die hebben het teruggeleid tot die oude brug. Waar hun gedachten steeds naar terug dwalen. Naar de verkoop van hun broer, die natuurlijk al lang bezweken is in de slavernij. En naar het verdriet en de leugens die ze hun oude vader hebben wijsgemaakt. Telkens is er iets als een onzichtbare hand die ze weer terugbrengt bij het verleden. En toen heeft die Heer ook nog gezegd: ze hoeven niet meer terug te komen als de jongste broer niet meegaat. Het is een toestand geworden. Nou ja, Jacob heeft gezegd: het gebeurt niet, het kan niet. Als jullie willen me, jullie zijn voor mij als roofdieren. Wil je me nou van alles beroven? Jozef is weg, Simeon is weg, die zit daar als gijzelaar, en enzovoorts, enzovoorts. Maar de honger neigt. En ze zijn toch weer gegaan. Bij alle dingen die ze zijn wedervaren, die ze hebben trachten goed te maken door dubbel geld mee te nemen en een boel geschenken, ze moeten terug. En ze zijn teruggekomen. We hebben het al gehoord. Hoe blij Jozef was toen hij Benjamin zag. En hoe hij zich moest bedwingen om niet in tranen uit te breken. Vanwege de band aan zijn bloedeigen broer. Maar, als ze dan samen gegeten hebben, Jozef had een aparte tafel. Gintenaar een aparte tafel. En de zonen van Jacob aan een aparte tafel. Dan moeten ze en vrolijk geweest zijn met elkaar. De andere dag moeten ze vertrekken. De zakken worden weer gevuld. Het geld wordt er weer ingedaan. Dat weten ze niet. Maar Jozef heeft blijkbaar een zeer vertrouwde huisbewaarder, die met wie hij onder één hoedje speelt. En dan gebeurt er nog iets. Er is een zilveren beker. De zilveren beker, blijkbaar een beker die dagelijks door Jozef gebruikt wordt, de onderkoning van Egypte. Sommigen brengen die beker in verband met waarzeggerij, maar dat laat ik verder even rusten. Die zilveren beker, die moet verstopt worden in de zak van de jongste broer, van Benjamin, van zijn eigen broer. Zo gezegd, zo gedaan. Het geld erin, de beker in de zak. En daar gaan ze heel anders gestemd dan vorige reizen. Gaan ze terug. Wat zijn ze blij? Wat is het allemaal meegevallen? Wat hebben ze tegen elkaar gezegd? Ach, die man heeft toch ook een hart. Dat kon je merken. Hoe aardig was die voor ons. Zagen jullie, zag jij Benjamin dat jij 5 keer zoveel kreeg als wij? Je kon het niet eens op, al dat eten. En wat heeft hij ons allemaal meegegeven? De zakken, alles zit weer vol met eten en voer voor de beesten. Nee, we hebben ons vergist. Nou ja, een eerste indruk is vaak wel goed, maar toch niet altijd. Intussen zegt Jozef tegen zijn vertrouwen: ga er achteruit. En je moet zeggen, is dat nou de dank voor wat meneer de onderkoning van Egypte voor jullie gedaan heeft? Is dat nou de dank dat je zijn beker, en notabene zijn beker waar hij elke dag uit drinkt, gaat toch niet eens om die bijzondere waarde van die beker. Het was geen gouden beker, het was een zilveren beker. Maar dat je nou net dat stuk drinkgerij, wat hij elke dag gebruikt, dat je dat nou net gestolen hebt. Dat gaat toch alle perken te buiten. Daar blijkt toch wel uit dat ik aanvankelijk gelijk had. Toen ik glimlachte om jullie woorden, wij zijn vrome lieden. Dat blijkt wel dat jullie vrome lieden zijn. Nou, daar gaat de man achter de broers aan. In snelle draf. Hij haalt ze in. En hij zegt wat zijn heer Jozef hem heeft voorgezegd. In opperste verontwaardiging springen ze van hun beesten af en zeggen: waarom spreekt meneer zulke woorden? Hoe kunt u zoiets zeggen? Het zijn verre van ons dat uw knechten zoiets zouden doen. We hebben het zelfs niet in onze gedachten gehad om zo'n streek uit te halen, om de beker van meneer de koning, de onderkoning, mee te nemen. Trouwens, meneer, u hebt toch wel gemerkt dat wij eerlijke mensen zijn. Op de eerste reis hadden we geld in onze zakken, maar we hebben er niet over gedwenen, met de gedachte: goed, dat hebben we weer. We hebben dubbel geld meegebracht. Daaruit kunt u toch wel bewerken dat wij zo niet zijn, zoals meneer de onderkoning denkt. Ze worden steeds heftiger. Heftiger in de overtuiging van hun eerlijkheid. Ze gaan zo ver dat ze zeggen: meneer, bij wie u de zilveren beker van de onderkoning vindt, laat hem sterven. En ze doen er nog wat boven ons te zeggen, en ons mag je dan als slaven hebben. Ja, zet hun leven ervoor in. Hun leven. Nou, zegt die man, die meneer, die afgezant, die zegt: nou ja, dat hoeft dan ook weer niet. De afspraak is zo: de man bij wie de beker gevonden wordt, die zal slaaf zijn. Maar jullie kunnen dan naar huis gaan. Jullie mogen weer terug naar je vader. Maar laten we kijken. Nou, ze zijn gelijk bereid voor. Dat kun je uit de tekst opmaken. Ze maken de zakken open. Aan een heel kan wijn natuurlijk. Ze zijn afgeladen. Ze maken de zakken open. En die beker en de geld of zo, dat lag natuurlijk niet bovenop. Dus die man is bezig. En hij begint bij de oudste met het water. En hij daalt zo af naar de jongste. Ze staan met triomfantelijke gezichten erbij, alsof ze zeggen willen: meneer, hoe krijgt u zoiets in uw gedachten om dat van ons te denken? Het is bijna afgelopen. Hun aandacht is niet meer bij de zaak. De laatste, Benjamin. Hij gaat met zijn hand in het koren of in de haven. Opeens een kreet, daar staat hij met de beker in zijn hand. De zilveren beker. In één ogenblik is de stemming veranderd. Hun gezichten betrekken als een pot. Ze scheuren hun klederen als teken van grote rouw en ontzetting en droefheid. Opeens zijn hun vier hoofden knakt
gebogen. Alles mis. Er staat niets bij of ze tegen Benjamin iets gezegd hebben. Hoe heb ik dat nou kunnen doen? Het is net alsof ze collectief samen het gevoel hebben, de indruk hebben gekregen. We zijn er allemaal bij. En er staat ook niks van Benjamin, dat hij geprotesteerd heeft en gezegd heeft, maar meneer, ik weet niet hoe die beker in die zak komt hoor. Wie zou het trouwens geloven? Het is alsof de hand van God, zo hebben de broers het ervaren, alsof de hand van God in alle dingen, het mag het ons lijken mee te vallen, maar daar is hij weer, die hand van God. Tegen. Hier wordt weer de weg gesperd. En hun aanvankelijke blijdschap en optimisme worden in één keer weggevaagd. Zo blij als ze zijn heen gegaan met een diepe buiging en vriendelijk groeten. Ja hoor, zo zijn ze, zo ellendig komen ze nu terug. Ze gaan mee. We hebben het gehad over morgen. Ja, borgen zijn. Als je nou borgen bent, dan kan het lang duren eer je aan de beurt bent, om zo te zeggen. Soms hierbaar kom je nooit aan de beurt. En hoef je er niets voor op te draaien. Nergens voor op te draaien. Maar borg zijn is nog niet hetzelfde als plaatsbekleder zijn. Dat is de volgende stap. Je kan heel lang borg zijn dat je nergens op verloren is. Maar als het fout gaat, dan wordt er aan de bel getrokken. Want dan houdt je borg zijn in die zin op, dan moet je plaats bekleden, de plaats innemen van die ander, de verantwoordelijkheid dragen. Voor je rekening nemen wat je ziet als mens in goed vertrouwen hebt gedaan met de gedachte. Nou ja, het is een eerlijke, serieuze man, daar zal wel niks van, daar zal wel niks tussen komen. Ik leen hem dat geld. Of als er in borgen, ik zeg het even iets verkeerd, ik ben voor die man borg, die man is zoveel geleend bij de bank, hè, en, maar het zal best goed gaan hoor. Het is een serieuze, vertrouwde, harde werker. Nou, dat zal wel goed gaan, ik denk het. Misschien heb ik zelf wel niet eens beseft de consequenties daarvan. De wijze man zegt niet voor niets. Wees niet bij degene die borg zijn voor vreemden en die in hun handen klappen ter bezegeling voor een onbekende. Want straks te kopen die het bed van onder je weg. Maar ja, ik zei al, je kan lang niets horen. Maar als het fout gaat, als het erop aankomt, als de cliënt in gebreken blijft, als de zaak misschien failliet gaat, dan komt de schuldeiser bij de borg. En dan zegt hij, het is nou uw beurt, het is nu uw beurt, u bent aan betalen toe. Ja, dan kun je hoog of laag springen, maar het staat zwart op wit. Je hebt te betalen. Al kost het misschien je eigen zaak, je eigen huis, al ga je er ook aan kapot, maar je moet betalen. Zo is het alleen nog. Borg is heel leuk en aardig, maar als borg zijn overgaat in plaatsbekleding, ja, dan valt het niet mee. Dan hebben er heel wat mensen de haren uit hun hoofd getrokken en gezegd tegen zichzelf: stom, wat heb ik dat nou maar niet gedaan? Daar zit ik nou in schip voor zo en zoveel, de een spreekt soms de ander mee in het faillissement. Ja, daar gaan ze nou. Ruben had gezegd: och, als die niet terugkomt, mag hij van mij twee jongens doodslaan. Maar dan, wat heb je eraan? Wat heb je eraan? Maar toen Judas sprak, toen voelde Jacob iets waar hij voor te wisten. Judas zei: ik zal borg zijn, jongen. Als ik hem niet terugbreng, dan sta ik al mijn leven bij u in de schuld. Dan klinkt dat goedkoop, maar dat is niet goedkoop. Want het betekent dat u daar dan ook alles op alles zal zetten om Benjamin terug te krijgen. Jacob heeft natuurlijk gehoopt uiteraard dat dat niet nodig zou zijn. Hij heeft gemerkt aan de inzet van Juda en aan zijn oogopslag heeft hij gemerkt dat Juda met de grootste zorg vervuld is voor Benjamin. Dat het niet maar een handeltje is, maar dat Juda heel goed heeft aangevoeld waar het om loopt. Maar ja, Juda zou ook niet hebben gedacht: ik zal er moeten blijven of het kost mijn leven. Hij heeft misschien wel gedacht: nou ja, er is toch een beetje praten met die man, met die koning, die onderkoning. Ik zal in ieder geval alles op alles. Misschien heeft hij uit zijn privébezit ook nog wel wat meegenomen, desnoods om die man maar voor zich te willen. Jacob had in ieder geval gemerkt, het is Juda ergens. Maar Juda zelf zou niet gedacht hebben dat het zo zou gaan. En dan komt er ergens op je af. Om nou werkelijk met je leven borg, plaats bekleed te zijn. Om de plaats van de slaaf in te nemen. Weet je nog, Juda? Jij was die man, Juda of Ruben, die had gezegd: jongens, maak Jozef niet dood. Laat er geen bloed over ons komen. Gooi die kuil. En Ruben dacht: als ze er straks weg zijn, dan haal ik hem eruit. En dan zeg ik: lopen naar huis. En zo ging Ruben een poosje weg. En toen zei Juda, dat was Juda. Ik zei: jongens, kijk eens, daar komt een karavaan aan. Op weg naar Egypte. Een slavenkamer, kunnen we verkopen? Dat levert het nog wat op en we zijn lijn kwijt. We hebben niemand vermoord. Ja, niemand vermoord, maar het was wel moord. En wij zijn zo goed van de man. En zo gezegd. Een idee, dat was Juda. Juda had dat plannetje geopperd. Ja. Dit is Gods gebod dat gij gelooft in degene die de Vader gezonden heeft en elkaar lief heeft. Ja. Maar eer wij op dat plekje zijn, eer wij beseffen dat die breuk alleen maar heilloos is, Want dat die trouwe Heere God ons al allemaal die ketting heeft gezet. Wij niet zomaar uit kunnen stappen. Wij niet maar van kan doen alsof het niks betekent. Kijk, dat is vaak een hele weg om dat te leren. En om daarbij bepaald te worden. Om tenslotte terecht te komen bij die ene borg en plaats bekleed in Jezus Christus en de armen weer eens om elkaar heen slaan. En elkaar nog eens op de hals te vallen. Dat God goed is voor zulke slechte mensen. Wat een weg. Daar gaan ze. Ja, Juda, hij heeft het gezegd. Hij heeft het gezegd. Ze komen binnen. Die meneer de onderkoning die zit heel stuurs en bas te kijken. Ze vallen allemaal voor hem neer. Ter aarde. Ze buigen diep in het stof naar oosterse gewoonte. En daar is de vaste stem van de onderkoning al die zegt. Wat is dat voor een dag? Wat hebben jullie nou gedaan? Had je niet kunnen denken dat een man als dit daar ongetwijfeld achter komt? Notabene de beker. Dus ben er niemand geweest om te eten of te drinken dan jullie. En voor bij mijn eigen mannen doe ik zoiets niet. Dat hebben jullie gedaan. Wat nu? Ja, daar staat Juda. Totaal verslaan. Juda komt naar voren. Wat zullen we tot meneer zeggen? Wat zullen we spreken? Hoe zullen we ons rechtvaardigen? God heeft de ongerechtigheid van uw knechten gevonden. Hè? Dat gaat je toch wel even aan het hart. Als hij dat hoort. Het lijkt wel of dat die zilveren beker en alles wat er zo gepasseerd is, of dat het ergens bijzaak is. Opeens kijkt die Juda recht in zijn hart. Opeens spreekt hij als het ware uit datgene waarvan hij denkt dat die onderkoning toch niks begrijpt. Spreekt hij uit zoals het in zijn hart ligt. God komt erop terug. God ziet het onschuldig vergoten bloed. God ziet de genadeloosheid waarin ze hun broer hebben verkwanseld voor 20 zilverlingen. Lang hebben ze misschien gedacht. Och. De laatste jaren doen we toch ons best. Er is ook heel wat veranderd in ons leven. Diep in hun hart zouden ze het nou ongedaan hebben willen maken. Maar het kan nog even niet meer. Het ligt er. Het feit ligt er. Een van de pijnlijkste dingen in het leven van mensen, van ons mensen, is dat wat er ligt kun je niet meer over doen. Je kunt er niet meer achter terug en zeggen, nou doe ik het zo. Wat er is, dat is het. Dat kan soms zulke groteske vormen aannemen in het zielenleven, dat de mens al God om er niet voor bewaard zou in zijn stand verliezen. Als hij alles ziet en bedenkt. En hij kan niet meer terug. Ik zeg niet dat hij beter zou zijn. Maar het gaat even om die innerlijke strijd. Dat gevoel van definitief. En als het je goed zit, ach, ze hebben er nog eens met elkaar over gepraat. En Ruben zal wel eens gezegd hebben, ja jongens, als het aan mij gelegen had, ik had hem eruit willen halen. De andere Simeon zal wel gezegd hebben, ja maar... Dan had je eerder moeten zijn, dan had je gelijk moeten zeggen. Je moet niet denken dat jij het eruit kunt trekken. Jij bent ook schuldig. Ja, maar Juda heeft het idee geopperd. Ja, maar Juda gezegd dat was toch beter als dan hem dood. Gelijk dood geslagen hadden. Ben je nog wel eens gevraagd? Je kunt niet meer terug. Nou komt die tegenheid. Nou lijkt het wel alsof alle dingen samen spannen om ze vast te laten worden. Ja. Ja, de Heer. Wij zo van kunnen zeggen, Heere, Heere, wij zijn vrome lieden. Ja, zegt de Heer, maar hebben je eigen ervoor over? Wil je erkennen dat er met die vroomheid nog wel het een en ander aan mankeert? Dat valt niet mee. Valt niet mee om ruiterlijk tegen vader te zeggen, vader, laat het nou maar eerlijk zeggen. Zo is het gebeurd, hoor. Jozef zal wel dood zijn, maar wij hebben hem niet gedood en hij is ook niet door een wild beest gescheurd, maar we hebben hem verkocht, mensen. Zo is het. Valt niet mee. Hoeveel jaren zijn er al gestreden? Maar nu, wat zullen wij zeggen? Wat zal ik zeggen? Wat moeten we zeggen? De Heere heeft ons om gerechtigheid gevonden. We zijn allemaal verkocht, allemaal slaven. Voel je? Jongens, laat me verkopen die Jozef. Dan leef je eigen wel dood, of ze slaven wel dood. Wij zijn eraf. Zonder hem direct neer te slaan, kunnen we hem indirect wel de dood injagen. Nou staat hij zelf. Verplekt. Wij allemaal zijn slaven. Het is afgelopen. Wij en die jongen in wiens hand de beker gevonden is, dan maar nooit meer terug. Ik durf vader niet meer te zien. Ik wil vader niet meer aankijken. Nee, jongens, dat doe ik niet. Allemaal voor de bijen, of allemaal los, of ik hier blijf, maar niet zo. Dat bestaat niet. Ja. Maar die meneer, die zegt, nee, het is net alsof hij zeggen wil, zo is nou ook weer niet. De een hoeft niet te lijden om de ongerechtigheid van de ander. Eén die is erbij. Dat is Benjamin, die jongste broer. Maar dat hebben jullie niet gedaan. Nee, jullie mogen naar huis terug. In vrede. Je kunt de hartelijke groeten doen aan je vader. En zeg maar dat de dief zijn verdiende loon heeft ontvangen. Die meneer vraagt Jozef. Want Jozef zoekt naar. Ja, waarnaar? Eigenlijk zou je zeggen, hij zoekt naar de plaats, de kleding. Hij zoekt het offer. Hij zoekt naar de liefde. Het is Jozef niet genoeg dat ze zeggen, nou dan allemaal maar hier blijven. We gaan we niet meer terug. Allemaal maar hier blijven. Want zo kunnen we vader niet meer onder de ogen komen op die manier. Dat neemt Jozef niet. Misschien is er in hun collectieve schuld toch een gebrek aan liefde. Voor elkaar. Maar dan komt Juda naar voren. En hij gaat het vertellen. Hij gaat vertellen wat hij gezegd heeft tegen zijn oude vader. En hoe die borg geworden is voor deze jongen. Hij vertelt zich van die broeder, die dood is. Ja, hij weet daar dat de bloed de dood is. Hij gaat die manier verder niet, hij gaat er niet verder op in om hem uit te leggen hoe. Maar nu weet ik, zegt die meneer, ik heb gezegd tegen die jongen zal zijn vader niet kunnen verlaten. Dat kost de man zijn leven. Als deze jongen niet meer terugkomt, dan is met vader gebeurd. Want dan kunnen we zijn grauwe haren met smart ten graven dragen. Want meneer, u weet het toch, wijst die ene die dood is en deze, dat waren twee jongens van zijn geliefde huisvrouw. Het is alles wat er nog over is. Een zoon is een ouderdom. Hij is nog zo jong. Hij is net 23. Nee, meneer, het kan niet. Mijn ziel, of de ziel van mijn vader, is aan deze jongen zo verbonden, kost hem zijn leven. Waarom, wat, meneer, uw knecht? Ik ben voor deze jongen borg bij de vader. En ik heb gezegd, vader, als ik hem niet terugbreng, sta ik in de schuld bij u, voor altijd. Ik heb het beloofd en ik wil het doen. Laat mij nou alsjeblieft de plaats innemen van mijn jongste broer Benjamin. En laat we naar huis gaan. Opdat ik niet zonder Benjamin terugkeer. Hoe zou ik optrekken tot mijn vader? De broers zijn allemaal met ingehouden adem te luisteren. Daar is iets in van het geheim. Eén voor alles. Eén die plaats is ons. Eén die zegt, jij eruit, doe vader de groeten van en vraag hem maar om vergeving. Ik blijf wel hier. Ik zal mij wel doodwerken voor deze koning. Het is onze eigen schuld. God heeft ons bezocht. Want zo mens is er ooit mijn zuivere weg verlaat. Zo het richtsnoer van mijn weg ter regeling niet kan baten. Zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven, zo mogen zij gewicht om mijn kracht doen. Dan zal ik hen die dwaas en vrevelig overtreden, bezoeken met de roep en bitter zegen heen. Heb je wel eens zo voor jezelf ook recht voor anderen ingeleefd? Dat Gods woord zo waar is, het dringt ons in de hoek, kunnen we niet uitkomen. Judas, hij gaat nou niet meer in op dat detail van de diefstal van Benjamin. Hij zegt niet, vroeger heeft hij de onschuldige Jood gekost als slaaf. Maar nu zegt hij niet, stom, hoe heb je zoiets kunnen doen? Dat vind ik voor de hand. Hoe heb je dat kunnen doen? Maar het is in zijn ziel. Juda, hoe heb jij dat kunnen doen? Weet je nog zoveel jaar geleden? Dat die jongen toen amper een jongen van een jaar of 17, of nog jongen die daar lag te krimpen in het stof. Oh broer, laat me toch los, laat me nog naar vader gaan. Als die bliet, verkoop me niet. Weet je nog? Dat je toen gelacht hebt. Dat is niet zijn ziel. Daarom zegt hij, volmondig en van harte. als je nog niet mag hebt.
Uw
weg is goed, deze jonge man. Ik zal de plaats innemen. Ik heb het vader beloofd. De scheur begint te heen. De scheur van onze liefde loosheid. Van de breuk. Al is het alles tot op zekere hoogte en gebrek. Per definitie, er groeit iets, er is iets. Er is iets van, kom, laat mij dan maar. Gaan jullie allemaal met vader toch nog 10 kinderen en ben je de 19 dan? Het is niet leuk, het is erg, het is heel erg, maar kijk, Juda, zij zijn het. U zullen uw broeders eren. In het begin zo zie je iets van dat christelijke hoe Juda uitkomt. Maar ik haast me om te zeggen, hij is de Christus niet. Waarom niet? Kijk eens. Juda is geen vlekkeloos landje. Juda is geen onstraffelijk landje. Nee, als je dat levensboek van Juda openslaat, dan kom je wel het een en ander tegen. Hij heeft zijn broer verkocht. Hij heeft onrechtvaardig gehandeld met Tamar. Door ze zijn zonen te onthouden te delen. Hij heeft, toen hij dacht dat er een hoer langs de weg zat, zijn schoondochter gevlucht. Nee, er is ook nog wat gezegd. Ja, Juda kan verder. God heeft gekneed, God heeft gehakt, God is op alle mogelijke manieren bezig geweest. En? Niet zonder vrucht. Want Juda mag nu zeggen, ik ben mij waar. Het is mijn ongerechtigheid, onze ongerechtigheid, maar mijn ongerechtigheid. Ik zie me nog staan bij die kooplui. Maar hij kon de Christus niet zijn. Het was geen onstraffelijk bloed. Dat is Jezus. Gelijkerwijs de Vader mij kent, alzo ken ik ook de Vader. Vader Jacob had even opgekeken. Toen hij nu daar naar voren kwam en zei, vader, geef het mee. Ik ben voor. Ik ben terug. Zo niet, dan ben ik alleen maar schuldenaar. Mijn hele leven. Toen had de oude Jacob opgekeken, verbaasd. Heel, zo ken ik deze zoon niet. Dat was iets nieuws voor hem. Maar die eeuwige vader van de Heer Jezus Christus, die kende zijn zoon. Hij was in zijn schoot. Het was de volzame. En de vader had hem verkozen. En toen is die zoon naar voren getreden als borg. Toen al borg in de eeuwigheid. En ik zeg, vader, ik zal eeuwig schuldig zijn als ik niet terugbreng. Als ik niet terugbreng. Juda, Simeon, Levi, Juda, Dan, enzovoort. die borg, die door de Vader gekend was, die kende ook de Vader. Die wist van zijn enige liefde, van zijn enige ingewanden van barmhartigheid. Die Vader, als ik ze niet terugbreng, staat eeuwig bij u in de God. Gelijkerwijs de Vader mij kent, zo ken ik ook de Vader. De Heer Jezus heeft als ze afgesproken zijn, in de stilte van de eeuwigheid, voor iets van ons begon te nemen, was alles in zijn boek geschreven. Juda, geen ons dat voor mens, geen zuiver bloed, bloed waar de driften soms in komen, bloed doortrokken van het gif van de eigen liefde, van de hatelijkheid. God heeft hem omgelegd, maar hij is te laat. Hij kan de borg niet zijn. Ergens heeft hij genoeg aan zijn eind. Maar de Vader kent mij, zegt Jezus, zo ken ik ook de Vader. Van eeuwigheid ben ik borg geworden met mijn hart. En ik word plaatsgekleed. Ik ben plaatsgekleed. Want ik stel mijn leven voor de schaam. Daar is de echte. Het wetteloze land. Het rijke land. Ja, ja, het worden schapen genoemd. Maar zoals ze zichzelf leren kennen, dan zijn ze bokken. Tijgers, roofdieren. Zoals ze zichzelf leren kennen als zulke grote egoïsten, dan moeten ze met Juda instemmen. Daar heb ik. Ik ga eraan. Eigen schuld. Maar hij doet ze gaan. Hoe dwalen ze van zijn schaap, omdat Vader ze kent. En omdat Vader de thuis wil brengen, voor eeuwig. Daarom zegt deze herder deze plaats in, ik stem, ik zet het voor in plaats. Niet alleen in de gevangenis, maar straks als de bliksem van God ongenoegen inslaat op hem. De beker hem aangereikt wordt en hij drinkt ze. O, wat is dat diep en diep ingrijpend. Zo zien we Juda opgelost als waar in Christus. Dit is ook een breed punt waarbij de breuken worden geheeld hier op aarde. Hier was het huishouden van Jacob weer bij elkaar gebracht. In die liefde, in die eeuwige ontferming van God. Hier was het weer echt, kom laten we samen Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer, met God geleide zal ontmoeten. Samen. Misschien ben je ook eens verdrietig. En dat er diep in je hart ook een stem is, ja man, of moeder, of vader, wat moet je ook verwachten? Jij, wat moet jij nou verwachten? Je hebt het wel altijd zo geloofd, of gehoopt, of gezien, maar wie ben je nou zelf? En dan worstelt dat tegen elkaar in je leven, in je ziel. Ben niet waardig. Ben niet waardig. Ik niet om uw kind genoemd te worden. En wij niet. Ja, maar dan zei een goede koe, ik ben niet waar. Ik heb gezongen tegen de hemel en tegen elkaar. We kunnen alleen verder als die lieve Jozef zegt: kind, wees welgemoed, je zonden zijn vergeven. Ik heb de klappen opgevangen. Lieve mensen, we kunnen alleen maar verder in het licht van het kruis. God geven dat er vandaag nog wonden worden geheeld. Breuken worden gedicht. Dat maakt God. God kan het wel. God geven dat onze harten door hem aan elkaar verbonden worden. Vanwege hem die zijn leven gegaan voor de schapen. Ja, voor mij, Abraham.